Economenpanel.
Wat zijn de gevolgen van de aangekondigde renteverhoging van de ECB op de korte en de lange termijn? En structurele armoede dreigt voor mogelijk 1,2 miljoen huishoudens door de stijgende energielasten en voedselprijzen. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Wimar Bolhuis, hoofdeconoom van Ecoris, docent aan de Universiteit Leiden, en Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Welkom.
Hallo.
Hey. Laten we maar beginnen met die historische dag van vorige week. De renteverhoging, aangekondigd in Amsterdam voor het eerst in 11 jaar door de ECB. De depositorente, nu nog negatief, die wordt in juli verhoogd met 0,25 procentpunt. In september volgt dan mogelijk nog een keer een verhoging met 50 basispunten. En dat allemaal om de inflatie te beteugelen. Wimar, denk je dat effect zal hebben?
Nou, je ziet in ieder geval dat de ECB wel moest reageren op de inflatieverwachtingen die aan het stijgen waren. Dat zie je natuurlijk door de wereld. Dan ook in Europa. De kerninflatie is steeds rond de 4%. Maar je ziet op lange termijn dat de inflatieverwachtingen aan het toenemen zijn. En daar moet de ECB dan vervolgens wat mee. Want de inflatieverwachting moet wel rond de 2% gaan zijn. Of net onder de 2%. Dus het is in die zin logisch dat er ingegrepen wordt. Maar de ECB zit dan wel in een spagaat. Want aan de ene kant, op de korte termijn kan een renteverhoging natuurlijk leiden dat er minder geconsumeerd wordt, minder geïnvesteerd wordt. Dus een negatief effect op de economische ontwikkeling op korte termijn. Aan de andere kant, op lange termijn, je wilt die inflatieverwachtingen net onder 2% houden. Dus je ziet daar een dans
en
tussen twee doelen.
En die inflatieverwachting die komt ook in 2023 en 2024 al altijd boven die 2% uit, hè?
Ja.
Maar als ik dat me goed herinner. Dus Hans, het kon niet anders. Het staat ook in de statuten van de ECB. Wij zijn er voor die inflatie 2%. Daar hoort dan een maatregel bij.
Daar hoort zeker een maatregel bij. Ik denk dat de twee dingen die de markten niet hadden verwacht is ten eerste de aankondiging in september 50 basispunten. Dat is meer dan verwacht. En je ziet meteen de reactie. En de tweede is ook het stopzetten van het Asset Purchasing Program. Dus het interveneren in de secundaire markt, met name voor staatsobligaties. En dat was niet het nieuws, maar dat er ook geen nieuw plan is. En wat je op dit moment ziet, ik zat net te kijken naar de spread, het renteverschil tussen Italië en Duitsland, op 2,4 vanochtend. Dat gaat fors. En dus wat ze hebben eigenlijk meer gedaan dan de markten verwacht hadden. En tezamen met vorige week de hogere inflatie in Amerika zie je markten toch wel een beetje in paniek. En dat is eigenlijk ook wel wat te verwachten was.
Maar kun je dan inderdaad zeggen wat jij voorstelt, namelijk we gaan de rente verhogen en tegelijkertijd komen we toch weer met een nieuw opkoopprogramma? Is het niet heel logisch dat als je de rente verhoogt, dat je dan ook stopt met opkopen?
Op zich ligt eraan wat je nut is van opkopen. Als het nut is van opkopen om de economie aan te zwengelen of af te remmen, moet ik zeggen, dan moet je daarmee stoppen, hè? Als het nut alleen maar is de renteverschillen in Europa beperken, wat misschien wel eigenlijk het idee was, dan kan je prima die twee dingen combineren. Want je zit inderdaad, wat Wimar al zegt, in een enorme spagaat. Je zag al wel de renteverwachtingen in de markten, de geïmpliceerde inflatieverwachtingen, als je de forwards neemt, die zag je al wel wat omlaag komen nadat de Fed echt fors is begonnen met de rente te verhogen. Maar nog steeds heb je in Europa verre van een oplossing. Tezamen met het idee dat we toch waarschijnlijk wel ergens een keer in een recessie komen.
Dus jij hebt het echt gemist, hè? Er waren heel veel economen die ervan uitgingen dat er toch wel iets van een soort opkoopprogramma zou worden aangekondigd voor de zuidelijke lidstaten, met name Italië. Waar was het? Nou, het was er niet.
Nee, dat baart markten toch wel zorgen.
Nee, dat is inderdaad een kwetsbaarheid. Hè. Zoals net begon hier over, moet je reageren op de inflatie? Nou, oké, dat is dan gedaan. Maar er zijn ook andere dingen waar de ECB rekening mee moet houden. En een nieuwe eurocrisis, omdat de rentes voor de zuidelijke lidstaten te hard omhoog schieten, dat willen we natuurlijk niet. Wat we wel zien is, kijk, de ECB heeft daarvoor niets aangekondigd, maar de oplettende lezer heeft vorige maand gezien dat door de Europese Commissie wel een voorstel is gedaan om die zuidelijke lidstaten tegemoet te komen, namelijk je hebt in Europa het ESM, dus het Europees Stabiliteitsmechanisme, een heel groot fonds dat tijdens de vorige crisis hebben opgezet. En de experts daarvan hebben nu gezegd, we willen eigenlijk een nieuw fonds hebben met 250 miljard euro erin. Waarbij we dus eigenlijk preventief aan zwakke lidstaten geld kunnen lenen als ze problemen krijgen met hun rente. Dat is dat luchtballonnetje, zeg maar zo te zeggen, is omhoog gegaan. Maar het is nu wel heel erg stil. Maar dat is wat we volgens mij kunnen gaan verwachten, dat er door de Europese Commissie gereageerd gaat worden op dit ECB-besluit.
Maar was dat een luchtballonnetje of was het ook het luchtballonnetje waaraan die mogelijke baan van Menno Snel gekoppeld had? Want die heeft toch niet gesolliciteerd op een luchtballon?
Ja, dat
hij heeft niet gesolliciteerd volgens mij. Of heeft hij teruggetrokken?
Dit is een ander verhaal. Maar dit gaat er dus over. Je kan via monetair beleid de zwakke lidstaten tegemoetkomen om een eurocrisis te voorkomen. Of je kan via begrotingsbeleid, budgetair beleid de zwakke lidstaten tegemoetkomen en proberen de spreads te drukken. En dat is natuurlijk wat de Europese Commissie gaat doen met zo'n fondsvoorstel. Ja,
en dat is denk ik wat de meeste economen betreft eigenlijk de koninklijke manier. Hè. Ja. Je zou het via begrotingsbeleid moeten doen. Nou is de ESM ook alweer natuurlijk een beetje construct. Maar dat zou je het liefst doen in plaats van monetair beleid. Want alle economen roepen al zeker 10, 15 jaar van ja, maar het mandaat van de ECB is wel erg opgerekt in het kader van financiële stabiliteit. Dus dat zou beter. Het enige nadeel is wel dat het nooit zo snel kan werken. Als
maar de ECB heeft toch ook gezegd, wij moeten wel optreden, want anders doet niemand het.
Nou, dat gaan ze ook weer doen. Ik denk dat we vlak na de zomer zeker.
En dat is dan dus even buiten dat nieuwe initiatief van de Europese Commissie gerekend. Want daar verwacht jij weinig wonderen van.
Meestal gaat het niet snel genoeg. Hè. Je moet acuut op die markten reageren. Wat werkt dan beter om renteverschillen te drukken dan gewoon opkopen? En dat kan je met ESM niet zo makkelijk doen.
Ja, en daarbij moet er ook politieke besluitvorming dan plaatsvinden. Hè. Over vinden wij het een goed idee om uit dat fonds van 250 miljard geld aan zuidelijke lidstaten te geven, omdat misschien de rentes omhoog gaan. Ja, dan krijg je natuurlijk discussies tussen lidstaten en binnen lidstaten. Dus dat daar zit wel een vertragende factor op, ja.
Lagarde, ik heb nog even teruggekeken, moest zich tijdens de persconferentie ook verantwoorden voor het voortdurend verkeerd inschatten van de inflatie. Was die nou tijdelijk of toch permanent? En eerst werd die te hoog ingeschat, dan weer te laag. Is het nou een makkelijk verwijt of is het ook gewoon prutswerk, Wiemar?
Nou, volgens mij vinden economen het sowieso ook best wel lastig om te voorspellen. Modellen maken is lastig. Voorspellen zegt elke econoom, elke voorspelling, is het een hele duidelijke onzekerheidsmarge. Ja, en zeker, kijk, de afgelopen maanden met natuurlijk nog een Oekraïne-oorlog erbij en alle geopolitieke spanningen. Het is gewoon heel lastig om in te schatten wat die inflatie gaat doen. Dus ik ga ervan uit dat naar eer en geweten is geraamd.
Ja, maar naar eer en geweten, dat denk ik wel het minimum, echt, toch?
Ja. Ik zie alleen één parallel in zowel het over- als het onderschatten. Het komt altijd op na 2 jaar terug rond 2%. En dat vind ik wel. Dat vind ik.
Nou, veel spannend.
Zo werken die modellen natuurlijk. Het zijn mean reversion. Dus je komt altijd op je lange termijn trend uit. En die is gewoon geprikt op 2%. Dus dat werkt altijd. En daar iets meer over nadenken, dat vind ik wel te verwijten. Zowel vanaf de afgelopen 10 jaar als vooruitkijkend.
Dus die modellen die werken toe naar het einddoel. En dat is dan altijd 2%, simsalabim.
Ja.
Ja, het is altijd een soort evenwicht, zeg maar. Waar naartoe wordt gewerkt en het lange termijn evenwicht is dan hier ofwel de 2% of een potentiële groei.
Dus, ik wil maar zeggen, daar zit ook verder niet echt een heel groot verhaal bij. Dat is gewoon het sluiten van een output gap of het beperken van de onevenwichtigheden. Daarbij hoort dan als aanname ongeveer een inflatie die dan de lange termijn evenwicht weergeeft. Dus zeg ongeveer 2%. Dan ben je klaar. En daar wat meer over nadenken, dat zou ik wel graag.
Maar die modellen horen erbij. We hebben elkaar afgelopen vrijdag gesproken over verwachtingen van Rabobank, ABN AMRO, de Nederlandse Bank is met ramingen gekomen, vooruitzichten gekomen. En je moet je toch ergens op baseren? Of moet je dan op voorhand al zeggen, dit model kan niet tegen schokken, dus we parkeren het nu?
Ja, er is een verschil in het modelgebruik voor de korte termijn, waar je ook met veel kennis, zeker bij het CPB, maar ook bij DNB, gebruik maakt. Nou, daar weet wie maar volgens mij vanuit zijn proefschrift ook genoeg van hoe je modellen dan stuurt. Hè? Dus dan gebruik je gewoon expertkennis plus je model. En je gaat eigenlijk aan alle kanten aan je model shoren en trekken dat je er iets fatsoenlijk uit krijgt. Versus een middellange of lange termijn beeld uit een model, wat ingegeven wordt eigenlijk alleen maar door de modelstructuur.
Wie maar? Met je proefschrift?
Ik ben het hiermee eens, maar kijk, de discussie. We hebben een discussie over de lange termijn verwachtingen in zo'n model. Dat je naar een evenwicht gaat en naar de 2% sluiten van de output cap. Maar ook de korte termijn discussie. Hè? Dus wat verwacht je op korte termijn wat de inflatie doet? En dat is natuurlijk hier in deze situatie wel echt extreem lastig.
Absoluut.
En ik vind dat die kritiek onterecht is. Je kan als ECB heel moeilijk modelleren wat de inflatie de afgelopen maanden zou doen of de komende paar maanden doet. Want op korte termijn is het gewoon heel onzeker. Als de Oekraïne-oorlog morgen voorbij is. En het is overal weer vrede. Ja, dan gaat er echt heel wat anders gebeuren.
Het idee achter die renteverhoging is toch dat die inflatie omlaag gaat. Dan een klein uitstapje naar Amerika.
De inflatie, vooral dat de inflatie op langere termijn. Ja, dus de inflatieverwachting op langere termijn omlaag gaat.
Maar ik geloof toch dat het voor de Fed een tegenvaller was. Afgelopen vrijdag meen ik dat er inflatiecijfers naar buiten kwamen uit de VS. Die nog altijd dik boven de 8% zaten.
Consensus was 8,3 ongeveer. Dus dat was hoger dan verwacht.
Nou, maar mensen dachten volgens mij, economen, dat die renteverhogingen van de Fed ook al toch iets zouden doen voor de huidige inflatiecijfers. Of zie ik dat verkeerd?
Je zag het, wat ik net zei, in de inflatieverwachtingen. Dus de lange termijn verwachting van consumenten, daar zag je de inflatie omlaag gaan. Maar dan dit cijfer was wel weer hoger dan verwacht. Maar dat is dus weer precies wat Wiemer al zei. Op heel korte termijn is het verschrikkelijk lastig te voorspellen wat het precies wordt.
We gaan naar het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In dit panel van economen zitten Wiemer Bolhuis en Hans Tegenman. De hoge inflatie kan 1,2 miljoen huishoudens in de problemen brengen. Dat volgt uit een stresstest en die werd uitgevoerd door het Centraal Planbureau. Naar schatting kunnen tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens, gaat over verschillende scenario's, in structurele armoede vervallen door energielasten en voedselprijzen. Arjan Vliegendarts, directeur van het Nibud, hij uitte vorige week op BNR al zijn zorgen.
En daarom ook dat we aan de bel trekken en zeggen, die groep moet nu ook wel in actie komen, want ja, je spaargeld opmaken klinkt als een zacht medicijn, maar helpt natuurlijk uiteindelijk structureel niet om die hoge rekening te blijven betalen. Dus het is goed dat we daar aandacht voor vragen. Je ziet dat energiebedrijven dat doen, zodat mensen die nu in beweging komen ook daadwerkelijk in dat uitgavenpatroon wat kunnen veranderen en het daarom ook gewoon langer kunnen volhouden.
Wiemer, het kabinet heeft eind vorige week al gezegd, ja, de koopkracht, wij kunnen niet zo heel veel meer doen dan we op dit moment doen. Er kwam wel iets naar buiten over een snellere stijging van het minimumloon, arbeidskorting, dus lagere belastingen voor werkende armen. Kan het kabinet en moet het kabinet heel veel meer doen?
Ja, misschien even nog terugkomen op wat we net hadden. Het CPB werkte dus met verschillende scenario's, hè? Juist omdat het heel lastig is om te bepalen wat inflatie op korte termijn gaat doen. Dus even, wat kan het kabinet doen? Nou, dat is het CPB ook heel duidelijk over. Op het moment dat je deze groepen, deze specifieke groepen, vooral de lage inkomens, mensen die weinig spaargeld hebben, als je tegemoet wil komen, zijn eigenlijk drie simpele grote knoppen. Namelijk 1, het minimumloon verhogen. 2, de uitkeringen verhogen. Of 3, zeggen verzilverbare heffingskortingen. Dus dat betekent dat op het moment dat jij je belastingkortingen niet kan verzilveren, dat je dat vanaf nu wel gewoon voor belasting uitgekeerd krijgt. En dat is natuurlijk om lage inkomens met een inkomen te stutten, een besteedbaar inkomen te verhogen. Dat zou je kunnen doen. Kijk, in Nederland wordt het minimumloon elk half jaar verhoogd op basis van een realisatie van wat was de gewogen gemiddelde loonstijging in Nederland. Nou ja, je weet dus nu al, een minimumloon wat verhoogd gaat worden per 1 juli en per 1 januari komend jaar, dat zal niet hoog genoeg zijn om de inflatie te compenseren, want de loonstijging gaat niet snel genoeg. Dus ja, wil de regering hier wat doen, dan kan dat. Dan zou je namelijk aanvullend het minimumloon moeten verhogen, de uitkering moeten verhogen, of moeten zeggen van nu kan je je heffingskorting.
Dus als het kabinet zegt, we kunnen niet heel veel meer doen, dan is het niet zozeer een kwestie van kunnen of meer van willen.
Ja, dan moet je bereid zijn budgetair, dus in de overheidsfinanciën, te willen betalen. Het is natuurlijk wel een discussie. Ja, structureel moet je dat dan ook betalen. Een hoger minimumloon met alle uitkeringen erbij en die heffingskorting.
En dat moet je specifiek doen, tenminste, dat blijkt uit meerdere adviezen. De Nederlandse Bank zei het een uur geleden nog in deze uitzending. Al die generieke maatregelen, accijnsverlagingen, stop ermee. Maak dan ook echt maatregelen die toepasbaar zijn op die specifieke groep. En daar wordt het dan ingewikkeld, want dat moet je kunnen uitvoeren.
Inderdaad. Nou, en er zijn twee redenen. Hè. De een om dat specifiek te doen. De een is omdat het minder kost. En de andere is omdat het en specifiek in de inkomens en dus niet te tegengaan van de energierekening, om ervoor te zorgen dat de prikkels om energiebesparing en bla 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 allemaal hetzelfde blijven. Die twee die moeten er allebei wel zijn. Alles kan, hè, politiek. Als je wil, je mag heel veel, dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan, of de afgelopen maanden zelfs, hebben we heel veel geld uitgegeven, accijnzen verlaagd, iedereen feest en vooral de hoge inkomens profiteren er extra van. En je kan het ook verkopen dat het fijn is voor de lage inkomens. Dus alles kan. Maar wat economisch verstandig is, is inderdaad specifiek, precies wat Wiemer zei. En dan zit daar een grens aan. Want dit is natuurlijk uiteindelijk een ruilvoetverlies. Dus wij geven meer geld in dit geval aan het buitenland en ook nog voor een deel aan Rusland. Dus dat geld zijn we kwijt. Dus we kunnen dat gaan verdelen, de pijn. En dan kunnen we zeggen, nou, lage inkomens leiden te veel pijn. Dus de rest moet betalen. Ja, of toekomstige generaties kunnen we ook doen. Schuld opbouwen is allemaal mogelijk. Het zijn allemaal politieke keuzes. Maar je moet je wel afvragen, en dat snap ik politiek ook wel, in hoever je daarin wil.
Wat zou jouw economische keuze zijn? Want ergens komt er een rekening. Het is een herverdelingsvraagstuk tussen generaties of tussen mensen die nu leven. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Nou, dat is bijna... Dan moet je voorzichtig worden als econoom. Maar er zit een grens aan wat je kan compenseren. En die grens is denk ik nog wel iets verder. Als je kijkt naar het zwarte scenario van de CPB, dan zal je daar iets moeten doen voor lage inkomens. Maar dat kan je niet en dat moet je ook niet allemaal compenseren.
Wiemer?
Ja, nou, dit is een politieke keuze waar je op inzet. Misschien is die uitvoerbaarheid nog wel een hele goede om te zeggen. Kijk, op het moment dat jij wil dat op korte termijn je de lage inkomen specifiek tegemoet komt, kan je het minimumloon verhogen en de uitkeringen verhogen. Want dat is gewoon het bedrag verhogen. En dan wordt dat uitgekeerd, ofwel door een uitvoeringsinstantie van de overheid, ofwel door werkgevers. Die verzilverbare heffingskorting wordt al lastiger, want dan moet de belasting het uitvoeren. En dan moet je hem aan het eind van je jaar je belastingaangifte terugkrijgen. Dus heb je op dit moment niet zo heel veel aan. En als laatste in de uitvoering, wat er ook opvalt, is dat een groot gedeelte van de kwetsbare groepen zit in huurwoningen bij de corporaties. Dus je zou nog, maar dan zit je dus niet aan het verhogen van de inkomens, maar aan het verlagen van de kosten voor deze groepen. Zou je natuurlijk daar wat met de huren kunnen doen. En dat zijn volgens mij hele duidelijke knoppen als je politiek gezien iets zou willen.
Het kost geld en dan kom je uit bij de begroting. Sigrid Kaag, minister van Financiën, tuigt een taskforce, een speciaal team om de zwakke boekhouding van de overheid te verbeteren op. En dat team moet zorgen dat het kabinet weer teruggaat naar een degelijk financieel beleid en een ordentelijk begrotingsproces. Kaag gaf aan dat een groot deel van de overheidsuitgaven niet goed verantwoord kon worden. En dat moet weer uitzondering in plaats van regel worden. Het is allemaal gebleken tijdens het debat rondom verantwoordingsdag. Hè. Dat is in mei. Het debat daarover is vorige week gevoerd. 5% van de financiële verplichtingen die de overheid aangaat, daarvan staat de rechtmatigheid niet vast. En dan denk je 5%, dat is 15 miljard. Hans, sta je daar nog van te kijken?
Nee, sowieso had de Rekenkamer dat al lang gepubliceerd. En het is voor een deel logisch en verklaarbaar als je kijkt naar alle coronamaatregelen. Maar het is ook een structureel probleem.
Ja, want dat is het niet. Hè? Die tolerantiegrens. De Rekenkamer wil dan nog clement zijn voor 1%. Maar het is al een tijdje ver boven die 1%. En de Rekenkamer zegt dan gebrek aan kennis, kunde, dunne bezetting, uitvoeringsinstanties, uitvoering op afstand plaatsen. Het is niet allemaal crisisgerelateerd.
Nee, voor een deel. De rest inderdaad niet. Maar wat ik dan niet snap, als dat de constatering is, het zit gewoon in je uitvoeringsapparaat. Dan komt dat, hè? Je hebt niet genoeg goede mensen die dat. Ik denk dat er ook nog wel een politieke vraag achter ligt van willen we dat allemaal wel zo netjes van tevoren afstemmen, maar dat is een andere. Maar als dat probleem is, dat je apparaat niet op orde is, dan heb je toch niks aan een taskforce. Dan moet je toch gewoon goede mensen aannemen.
Ja, en jonge mensen willen heel graag voor het Rijk werken, bleek volgens mij.
Ja, ze willen niks met duurzaamheid te maken hebben, dus begreep ik.
Ik ben het hier wel mee eens. In de zin van, volgens mij ongeveer de helft van die 5% die je noemt, die komt door corona, zegt de Rekenkamer. De andere helft is gewoon eigenlijk iets wat niet met corona te maken heeft. Dus structureel probleem bij de overheid. Maar daar ben ik het helemaal eens. Ja, waarom zou je een taskforce inrichten en zeggen dat hij er komt, is natuurlijk ook wel vooral een signaal wat je wil uitstralen. Het hoeft natuurlijk niet. Je moet het gewoon structureel in je ambtenarenapparaat verwerken. En volgens mij heb je op het ministerie van Financiën daar hele DG's, grote ambtenarenkolommen die hiervoor opgericht zijn. En kan dat makkelijk zo. Dus laat vooral zien dat je de afgelopen jaren daar veel te weinig op ingezet hebt.
Maar je zegt, Hans, het is dus eigenlijk maar de helft van het verhaal, die uitvoering. Het komt soms ook wel goed uit om het geld gewoon ongedekt uit te geven zonder dat daar parlementaire goedkeuring voor is?
Nou, ik denk dat dat het steeds lastiger wordt. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als ik in het kabinet zou zitten en ik heb een heel lastig dossier en ik weet dat ik het toch op een andere manier kan doen dan het hele budgettaire proces tot in detail aflopen, dan zou ik toch af en toe wel die keuze maken.
Oh, Hans, ik denk heel goed dat ik in 2023 word jij gevraagd, hoor, 2024.
Maar dat is natuurlijk wat er voor een deel wel gebeurt in deze politieke situatie. Dat je denkt van, ja, weet je, daar kunnen we allemaal wat doen. Maar dat is
Het komt denk ik overeen met wat ik een VVD-woordvoerder hoorde zeggen over het buitenspel zetten van de Kamer. Die zei, we willen onze pinpas terug. Wij willen daar weer over gaan.
Ja, dat is een terecht punt. De Kamer heeft gewoon budgetrecht. En officieel moet natuurlijk de Kamer, de Tweede en de Eerste Kamer, instemmen met een wet die de overheid zeg maar de mogelijkheid geeft, de juridische basis om geld uit te geven.
Maar ja, je moet KLM redden, je moet de coronacrisis proberen te managen.
Ja, maar we hebben net afgesproken dat dat geconcludeerd dat de helft van alle problemen is. Dus de andere helft heeft er niks mee te maken. En dan ben ik het helemaal eens. Want ja, dit komt gewoon door ook gewoon politieke druk. Graag bepaalde dossiers hebben, bepaalde prioriteiten hebben die je graag wil uitvoeren. En wordt even wat minder aan de.
Maar blijkbaar is dat dus mogelijk? Om het zonder
is mogelijk. Het de eerste is allemaal mogelijk. Tweede Kamer te en dan geven. Vervolgens is. Ja, en dan volg je dus een algemene rekenkamer op je dak en dan worden twee in de Eerste Kamer boos.
En dan gewoon
vervolgens
door. Ja, maar dat is
moet er gecorrigeerd worden.
Het voorbeeld van KLM is natuurlijk gewoon stuitend wat dat betreft. Het is een keer gebeurd, 3 jaar geleden, in 2019, dat Hoekstra dat doet. Vervolgens gaat Kaag nog een keer doen, onder dezelfde. Dat heeft niks met corona te maken. Dat had je ook prima vertrouwelijk kunnen bespreken met de Kamer. Dat is allemaal niet gebeurd. Dient geen enkel doel.
Nou, ik heb het idee dat Wopke Hoekstra volgens mij echt 's nachts deed om iedereen te verrassen, inclusief de Fransen. En Kaag heeft in ieder geval nog een serieus debat moeten voeren in de Tweede Kamer, toch?
Nee, hij heeft het wel eerst al gedaan, volgens mij. Als ik het goed heb. Maar misschien laat mijn geheugen mij hier in de steek.
Maar dat klopt. Dit is dan de zogenoemde precedentwerking. Dat de afgelopen jaren een aantal keer ministers keuzes hebben gemaakt. Ja, zonder de regeltjes te volgen. En als dat eenmaal een paar keer is gedaan, dan...
En Wimar, hoe oordeel jij in dat opzicht over al die fondsen die zijn ingericht? En trouwens ook weer een slokje kleiner gemaakt, hè, om het allemaal budgetair te organiseren. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk dat de Eerste en de Tweede Kamer daar niet of te weinig iets over te zeggen hebben.
Nou, er is nog geen geld uitgekeerd uit de fondsen. Dus er komen, als het goed is, komt gewoon wetgeving naar de Tweede en de Eerste Kamer. Met een wet op het stikstoffonds en een wet op de transitiefonds. En die moet een Tweede en Eerste Kamer maar dan goedkeuren. Zodat er dus een juridische basis is om het uit te geven. Dat is hoe het nu gaat.
Zou moeten gaan.
Zoals het zou moeten gaan.
Nou, we sluiten af met een cliffhanger, jongens. We zullen het moeten afwachten. Wimar Bolhuis, hoofdeconoom van Ecoris. Docent aan de Universiteit Leiden. En Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Zometeen gaat het over Brexit omzeilende opslagsilo's. Ja, een reden om te blijven luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.